deze avond gaan beginnen met het zingen van Psalm 105, het eerste en het derde vers. Zullen we samen bidden. Heer, aan het begin van deze avond mogen we eerst tot u komen. En waar zouden wij de vrijmoedigheid vandaan halen als u niet zelf in uw woord gezegd had: zoek mijn aangezicht. Heer, we zoeken uw aangezicht. En we vragen u ook deze avond om de opening van uw woorden. Of dat uw Heilige Geest ons ware wijsheid wil leren, ook ons oog wil verlichten en de nevels opdoet klaren. Heer, als we inderdaad vanavond al met elkaar mogen nadenken over uw goede geest, over uw heilige geest. Heer, doe ons dan ook beseffen dat ook wij er niet te goed voor zijn. Om inderdaad, waar deze avond het onderwerp over gaat, de lastering tegen uw heilige geest. Heer, van onszelf produceren wij niet zoveel goed. Dan is het inderdaad waar wat uw woord op herhaalde bladzijde zegt, dat uw geest smaadheid wordt aangedaan, dat uw geest wordt wederstaan. Het zij op een vrome of een goddeloze manier. Heren, wilt u die tegenstand wegnemen en verbreek ons hart onder het goede wat u ons geeft? En wilt u ons voor uw rekening nemen, ook deze avond? Heere, wilt u de spreker ook geven wat hij nodig heeft? Zegen hem en zegen ons allen. Zegen ook hen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Wilt u ook aan al die jongelui denken, heren, die hier misschien wel graag hadden willen zijn, maar ze kunnen om een of andere reden niet. Neem hen voor uw rekening, ja, heren, wilt u zich ontfermen over alle jongeren in Nederland. Daar mogen we u toch ook om bidden als we op een avond als deze hier bij elkaar zijn. Wij hoeven ons niet beter te voelen, heren, maar geef ons werkelijke bewogenheid met het heilen ook van onze medejongeren. Wees u zo met ons, heren. Bewaar ons voor alle gedachten en alles wat niet is naar uw wil. En hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Iedereen hartelijk welkom. Jullie van onze medejeugdverenigingen, als u ook uit onze eigen gemeente. En ook u die thuis met ons meeluistert. Zoals u op het programma ziet staan, wilde ik met u lezen Hebreeën 10. Daarvan de versen 26 tot en met 31. Waardoor staat: want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstander zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf meent gij zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed van het testament onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan? Want wij kennen hem die gezegd heeft: mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. De brief aan de Hebreeën is wel eens getypeerd als de brief van de overtreffende trap. Het hoeveel te meer en het hoeveel uitnemender komt steeds daar weer in terug. Als je een bijbeltje hebt met opschriften boven de tekstgedeelte en je bladert zo die Hebreeënbrief door, dan valt je dat direct op, ook al aan die opschriften. Christus als de Zoon van God overtreft de engelen, zoals in hoofdstuk 1 staat, overtreft Mozes als profeet, zoals in hoofdstuk 3 staat. Hij is immers onze hoogste profeet, zoals de Heidelberger Catechismus beleidt, en leraar die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Hij overtreft ook Aaron als hoge priester. En hij is de priesterkoning naar de ordening van Melchizedek, zoals we in hoofdstuk 5 en 7 lezen. In hem zijn dus de drie ambten verenigd op een volmaakte wijze. Daarmee hangt dan ook samen dat herhaalde wijze gesproken wordt over de uitnemendheid van het nieuwe boven het oude verbond of testament, of een woord wat je ook al kent, de oude en nieuwe bedeling. Het meer van het nieuwe bedeling, na Christus komst dus, ten opzichte van de oude bedeling, voor Christus komst. Christus wordt niet langer meer gepredikt en geopenbaard als de nog komende alleen, maar ook als de gekomene. Hij heeft de levendmakende geest verworven en daarom geldt nu ook na Pinksteren: er wordt van mijn geest uitgestort op alle vlees. De tijd van de schaduwen is voorbij. Alle offers en alle ceremoniën die heen wezen naar hem als Christus, het offer en het lam Gods, zijn vervuld in hem. Hij is de middelaar van het Nieuwe Testament. Ook wij leven in deze nieuwe bedeling, waarin God zoveel meer geopenbaard heeft van zichzelf. Maar let wel, tegenover dat hoeveel te meer lezen we ook een hoeveel te zwaarder. Dat hebben we net gelezen in het gedeelte wat we met elkaar net lazen. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed van het testament. En u weet, daar wordt dan verwezen naar de woorden die de Heer Jezus gesproken heeft bij de inzetting van het heilig avondmaal. Dit is het bloed van het Nieuwe Testament. En de geest der genade smaad heeft dit aangedaan. Maar welke straf, zo zou je kunnen vragen, kan nu toch zwaarder zijn, zoals hier staat in vers 28, sterven zonder barmhartigheid, sterven onder de toorn van God, Gods heilige nee tegen de zonde. omdat zijn gerechtigheid om wraak roept, omdat zijn wet geschonden is? Wel, het sterven door barmhartigheid, door de barmhartigheid en genade die veracht is. Is het wonder dat de schrijver van de Hebreeënbrief dan uitroept: vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God, als hij bedenkt dat, omdat er staat, de Zoon van God vertreden is en het bloed van het testament onrein geacht is en de geest der genade smaadheid is aangedaan, niet alleen Gods gerechtigheid, maar ook en juist zijn barmhartigheid en genade, zijn gekrenkte liefde om wraak roept. De Bijbel leert ons met twee woorden te spreken, en laten we dat, als we op de jeugdvereniging bezig zijn, ook steeds bedenken. Het hoeveel te meer en het hoeveel te zwaarder horen bij elkaar. Evenals Gods liefde en Gods toorn bij elkaar horen. Juist de felheid van Gods toorn laat zien hoe groot en oneindig diep zijn liefde is. Denk bijvoorbeeld aan de zin uit het avondmaalsformulier. Dat zegt dat de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. En is het dan wonder dat diezelfde schrijver van de Hebreeënbrief uitroept: hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Ik vraag je daarom niet of je vreest voor Gods toorn, dat ook. Maar dat niet alleen. Want dat kan een onbekeerde ook. En die weet, in de Bijbel staat zelfs van de duivel dat hij siddert en gelooft in God. Maar wat ik je wel wil vragen is of dat je ook hebt leren vrezen voor Gods goedheid, voor zijn barmhartigheid. Echte bekering openbaart zich in een hart dat vreest en beeft vanwege de goedheid van de Heer, om allerlei redenen. In de eerste plaats wel vanwege het mishagen over eigen zonde en schuld, en daarom ook het rechtvaardigen van God de toorn verdiend te hebben. Maar vooral vanwege de ontroerde verwondering dat God zo goed is voor slechte mensen. Dan is er die kinderlijke vrees en geen slaafse vrees. Dan zeg je het mee en bid je het mee met Psalm 130, het derde tot en met het vijfde vers, wat ik wil lezen met u. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gaat, dus laat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord, want hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En zeg het dan maar mee: Heere, doe zo ook aan mij.
Thank you. 23e jaarverslag van de Christelijke Gereformeerde Jeugdvereniging Koop de Waarheid en Verkoop ze niet over het jaar 1988-89. Dit verenigingsjaar zijn we weer actief bezig geweest met het onderzoeken van Gods woord. Dit deden we zondags na de kerkdienst in de zaal achter de kerk. We behandelden de volgende onderwerpen: boekbespreking over de boeken Hosea en Dort in het kort, verschillende gelijkenissen. Als actuele onderwerpen bespraken wij materialisme, New Age, het Zionisme. Als gastspreker is bij ons op bezoek geweest de heer Van Dieren. Hij behandelde met ons het onderwerp sociale wetgeving in Israël en heden. En de heer Kot, hij behandelde met ons ons lichaam een tempel gods. De besprekingen hielden we met de leden van de JV en enkele bezoekers. We zijn in 1988 begonnen met 32 leden, waarvan er 1 vertrokken is en 9 bijgekomen zijn, waarmee we op een aantal van 40 komen. Het bestuur is ongewijzigd gebleven.
We waren echter niet alleen op de zondagavond actief, maar ook op andere dagen, zoals de zaterdag. We bezochten jaarvergaderingen en de regiodagen, en er zijn enkele leden naar de regiovergaderingen geweest. Dit jaar huurden we weer een touringcar om gezamenlijk met Rotterdam-West naar het Pinksterappel te gaan. Het Pinksterappel, het jeugdappel en de themadag te Urk hebben wij ook met een bezoek verenigd.
Van de zomer hebben we Leerdam uitgenodigd voor een jeugdweekend. Na een rondleiding door Middelharnis, plus een kleine rondvaart, hebben we 's avonds gekoemerd. Zondags hielden we een preekbespreking met dominee De Butter. In oktober organiseerden we een jeugdweekend met de JV van Rijnsburg in Ermelo. Na een dropping in de Veluwse bossen hadden we zaterdags een bespreking met dominee De Butter over het thema van het weekend, waar leef je voor?
Zondags hadden we een preekbespreking met dominee Van Dijk uit Doornspijk. Ook hadden we evangelist Borg geholpen door middel van verspreiding van folders in België. De zieken in onze gemeente hebben we, voor zover dit bij ons bekend was, een bezoekje gebracht. We probeerden er iedere week een paar te bezoeken. Ook nieuwe gemeenteleden brachten we een bezoekje. Dit werd zeer op prijs gesteld.
Ook waren de paaswijding en de kerstavond weer aan de orde. De kerstavond werd gelijk gebruikt als kennismakingsavond met dominee Baars en familie. Ike Wiegel hield een inleiding en na de pauze las Jacqueline Hobbel een kerstverhaal voor. Het was een erg gezellig en fijne avond. In verband met de renovatie van onze kerk heeft de JV de bestrating rondom de kerk op zich genomen. En probeert dit te financieren door middel van oppascentrale, tuintjes opknappen, auto's wassen, etc.
Aan het eind van dit verslag de financiële zaken. Dit jaar begonnen we met een saldo op 3 verschillende rekeningen. Op de betaalrekening 210,45 gulden, op de spaarrekening 339 gulden en in kas 423,61 gulden. Totaal 973,06 gulden. De voornaamste ontvangsten dit jaar waren de contributies 1005 gulden en een gift van de kerkenraad 200 gulden. Totaal 1205 gulden. De voornaamste uitgaven, het kampeerweekend en het jeugdweekend Leerdam, zoals genoemd in het verslag, 550 gulden, de kerstavond 100 gulden, studiemateriaal 80 gulden, diverse stichtingen 60 gulden, diverse schenkingen, aanverlovingen, huwelijken en dergelijke 200 gulden, totaal 990 gulden. We eindigen dit jaar met een saldo op de betaalrekening van 45,13 gulden, de spaarrekening van met 1009,98 gulden en in kas 48 gulden. Totaal 1103,11 gulden.
Tot slot willen wij de kerkenraad, de heer en mevrouw Hollaar en de heer Sprong bedanken en iedereen die ons geholpen heeft. Bovenal willen wij echter God danken voor alles wat hij ons in het afgelopen jaar heeft willen schenken. En we willen vragen en bidden om begeleiding in ons werk voor het komende seizoen. We zingen samen op Psalm 32 vers 1.
Oh. Zullen wij behalve de schriftlezing waar wij zo even naar geluisterd hebben, nog twee gedeeltes uit Gods woord opslaan, die verband houden met het onderwerp voor vanavond? Ik wilde graag met u lezen Matteüs 12, vers 22 tot en met 32, en daarna Hebreeën 6, vers 4 tot en met 10. Allereerst dus Matteüs 12, vers 22 tot en met 32. Toen werd tot hem gebracht een van de duivel bezeten, die blind en stom was, en hij genas hem alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag. En al de scharen ontzetten zich en zeiden: is deze niet de zoon van David? Maar de fariseeën dit gehoord hebben, zeiden: deze werpt de duivelen niet uit dan door Beelzebul, de overste der duivelen. Doch Jezus, kennende hun gedachten, zeide tot hen: een ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een iedere stad of huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. En indien de Satan de Satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal dan zijn rijk bestaan? En indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wie werpen ze dan uw zonen uit? En daarom zullen die uw rechters zijn. Maar indien ik door de geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Of hoe kan iemand in het huis van een sterke inkomen en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst de sterke gebonden hebben, en alsdan zal hij zijn huis beroven? Wie met mij niet is, die is tegen mij, en wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. En dan Hebreeën 6, vers 4 tot en met 10. Maar geliefden, vers 4 tot en met 10. Want het is onmogelijk degenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voortbrengt voor degene door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. Maar geliefden, wij verzekeren ons van uw betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Tot zover de gedeeltes die we uit de Heilige Schrift zouden lezen vanavond. Het onderwerp waarvoor ik uitgenodigd ben te spreken, en voor die uitnodiging mag ik u hartelijk danken, dat is het onderwerp de zonde tegen de Heilige Geest. Er is, broeders en zusters en jonge lui, een bepaalde vraag die regelmatig naar voren komt, bijvoorbeeld in pastorale gesprekken en soms op de catechisaties. Wat moeten we nu toch eigenlijk verstaan onder de zonde tegen de Heilige Geest? En waarom zou er voor deze zonde geen vergeving zijn? Soms stelt men deze vraag als een discussievraag. Men wil zijn inzicht in de Heilige Schrift op een bepaald punt verdiepen, en dat is op zichzelf een goede zaak. Meermalen zit er nog iets anders achter, namelijk dit, dat degenen die deze vraag stellen worden gedreven door de angst: zou ik deze zonde misschien gedaan hebben? Want wanneer we onze Bijbel wat kennen, dan weten wij het. Voor deze zonde is er geen vergeving. En wanneer men dan de gedachte koestert dat men aan deze zonde schuldig staat, dan begrijpt u ook welke conclusie men trekt. Ik ben dus voorgoed uitgesloten van de zaligheid. Het is een vraag die ik met een beetje duur woord zou kunnen aanduiden als een existentiële vraag. En daar bedoel ik mee een vraag waar je met je hele bestaan bij betrokken bent. Trouwens, er zijn ook wel situaties dat het tot een bepaald ziektebeeld behoort, dat iemand ervan overtuigd is dat hij deze zonde gedaan heeft. En in zulke gevallen is er denk ik ook een taak voor de psychiatrie. Maar dat zijn situaties waarin ik vanavond verder geen aandacht geef. Sta ik aan deze zonde schuldig? Dat kan een knellende vraag zijn, een vraag die speciaal bij die mensen naar voren komt die door de Heilige Geest aan hun zonde ontdekt zijn, die van hun schuld overtuigd geraakt zijn en die ook zicht gekregen hebben op de vergeving der zonde door het bloed van de Heer Jezus Christus. Verscheidenen van hen die de Heere vrezen worden vroeg of laat wel aangevallen met die benauwende gedachte: ik heb de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. En het is denk ik een goede zaak om er nu reeds op te wijzen dat de Satan, de leugenaar van de beginnen, ook de Bijbel kent. En wanneer hij een van zijn onderdanen verliest of dreigt te verliezen, dan geeft hij het niet zomaar op. Maar dan probeert die duivel op allerlei manieren om het verloren terrein terug te winnen. En een van die manieren is dat hij een mens probeert te brengen tot een wanhopen aan Gods genade. Hebben wij bijvoorbeeld hoop gekregen op de belofte, hij is zo even nog gelezen, meen ik, op die belofte: bij u is vergeving. dan zal de Satan zeggen, ja, dat is waar, dat er bij de Heere vergeving is. Maar je moet wel goed in de gaten hebben dat dat niet voor jou geldt. Want daarvoor hebt u, daarvoor heb jij te lang en te erg gezondigd. En als we dan aan die duivel voorhouden, ja, maar het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonde, dan fluistert de duivel bij ons in, oh ja zeker, behalve dan toch van die ene zonde, de zonde tegen de Heilige Geest. En daar komt nog iets anders bij. Veel mensen zijn namelijk van mening dat deze zonde samenhangt met één bepaalde, één concrete zonde tegen een van Gods geboden. En dat is eigenlijk geen wonder als we er nou eens eventjes aan denken dat de Heilige Geest in de regel zo begint dat hij ons aan onze boezemzonde ontdekt. Een vloeker bijvoorbeeld zal er het eerst last van krijgen dat hij voorheen de naam van God zo heeft gelasterd. En een man of vrouw die zich schuldig heeft gemaakt aan roddelen en kwaadspreken, die zal allereerst ontdekt worden aan de zonde van de tong. En de Satan vindt hier vanzelfsprekend ook een invalspoort om deze concrete zonde aan te wijzen als de zonde tegen de Heilige Geest, waarvoor dan geen vergeving is. Bovendien, als een volgend aspect, we zouden uit sommige bijbelteksten of uit onze belijdenisgeschriften hier en daar de indruk kunnen krijgen dat een zonde tegen het ene gebod bij de Heere zwaarder telt dan een zonde tegen het andere gebod. Laat ik een paar voorbeelden noemen, dan begrijpt u wat ik bedoel. Wanneer de Heidelbergse Catechismus het derde gebod bespreekt, dan krijgen we in dat gedeelte te horen dat er geen grote zonde is, nog die God meer vertoont dan de lastering van zijn naam. En vooral ook omdat hier het woordje lastering gebruikt wordt, zouden wij kunnen denken dat deze zonde gelijk staat aan de zonde tegen de Heilige Geest, die immers ook als lastering wordt aangeduid. Het is verder opvallend dat deze zonde dikwijls in verband gebracht wordt met het zevende gebod. En ook deze gedachte is niet onbegrijpelijk. Ik wil hier nog eens aanhalen wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 6, vers 18 en 19. Alle zonde die de mens doet is buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt? In deze tekst wordt er inderdaad een nauw verband gelegd tussen de Heilige Geest en de ernst van zedeloosheid, in welke vorm ook. Dat zijn twee dingen die niet bij elkaar horen. De Heilige Geest, de derde persoon van het goddelijke wezen, laat zich niet verdragen en met de zonde tegen het zevende gebod. Die wordt hier nadrukkelijk naar voren gebracht. En als er nu bepaalde mensen veel te strijden hebben tegen verkeerde neigingen op dit terrein, en misschien van tijd tot tijd in een bepaalde zonde vallen op dit terrein, dan ligt het voor de hand dat ze daar soms moedeloos onder worden. En dan is het zelfs te begrijpen dat ze denken dat dit dan wel de zonde tegen de Heilige Geest zal zijn. En toch moet benadrukt worden dat wij niet aan één bepaalde zonde tegen een bepaald gebod van God hebben te denken. Daar is God, zij dank, voor elke zonde vergeving te vinden, ook voor de lastering van Gods naam. Anders had Paulus nooit kunnen zeggen, ik die tevoren een godslasteraar was, ook voor zonden op seksueel terrein. Anders hadden mensen als David en de Samaritaanse vrouw nooit zalig kunnen worden. En bovendien Er staat zo duidelijk: het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Intussen blijven we dan toch zitten met onze vragen over die ene onvergeeflijke zonde. Slechts op enkele plaatsen in het Nieuwe Testament wordt erover gesproken. Het eerste woord waaraan wij denken is van de Heer Jezus zelf. Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Heilige Geest zal de mensen niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest gesproken zal hebben, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Zo lazen wij het uit Matteüs 12. En bij de evangelist Marcus wordt er nog aan deze tekst toegevoegd, maar hij is schuldig aan het eeuwige oordeel. Marcus 3 vers 29. In de eerste brief van Johannes wordt deze zonde genoemd de zonde tot de dood. Het gaat in dat verband over de voorbeden voor anderen. En dan schrijft de apostel in 5 vers 16. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, die zal God bidden en hij zal hem het leven geven, degenen, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Er is een zonde tot de dood, voor die zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. En dan zijn er tenslotte nog twee plaatsen in de Hebreeënbrief, waar wel niet met zoveel woorden over de zonde tegen de Heilige Geest gesproken wordt, maar die wel altijd in verband gebracht worden met deze zonde en naar ik meen terecht. Allereerst Hebreeën 6, vers 4 tot en met 6, waar het gaat over mensen die eens verlicht geweest zijn, de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heilige Geestes deelachtig geworden zijn en daarna afvallig worden. En Hebreeën 10, vers 26, het is zo even door de voorzitter al voorgelezen. Daar spreekt de briefschrijver over mensen die willens zondigen en voor wie er geen slachtoffer meer overblijft voor hun zonde. En het zal goed zijn wanneer wij de genoemde schriftwoorden, de teksten die op de een of andere wijze met de zonde tegen de Heilige Geest in verband staan, eens wat nader samen onder ogen gaan zien. De eerste daarvan was het woord van de Heer Jezus zelf. Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Heilige Geest zal de mensen niet vergeven worden. Uit het begin van deze tekst blijkt dat Gods lastering in het algemeen niet gelijk te stellen is met de zonde tegen de Heilige Geest. Hoe groot de zonde van het lasteren van Gods naam ook is, en ik hoop dat wij allemaal, onze jongens en meisjes, beducht zijn voor deze zonde, toch is het niet gelijk te stellen zonder meer met de zonde tegen de Heilige Geest. Deze zonde, hoe ernstig ook, hoezeer ze de Heere ook tot toorn beweegt, ze is niet onvergeeflijk. Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Wat dat betreft maakt het dus geen verschil of het de naam van de Vader of van de Zoon of van de Heilige Geest geldt. Het gaat hier niet zozeer om het lasteren van de persoon van de Heilige Geest, als wel om het lasteren van zijn werk. En dat blijkt uit het verband waarin dit woord gesproken is. Wat is er namelijk aan de hand? De Heer Jezus heeft boze geesten uitgedreven. Dat is een bewijs dat in hem het koninkrijk van God gekomen is en dat hij gezalfd is met de Heilige Geest. En dan komen de fariseeën en die gaan het heel anders zeggen, die zeggen niets van aan. Deze werpt de duivelen uit alleen maar door Beelzebul, door de overste der duivelen. Dat is dus een brute ontkenning. Dat is een grove lastering zelfs van het werk van God. Ze verklaren dat werk van de Heilige Geest voor een werk van de duivel. En dit is een trek van deze zonde, dat men de duidelijke blijken van de werking van de Heilige Geest moet opmerken en dat men die desondanks logend en zelfs als duivelswerk bestempelt. Dat men dus het werk van God aan de Satan toeschrijft. Of de fariseeën, tot wie deze waarschuwing komt, deze zonde al begaan hebben, dat is niet helemaal duidelijk. Daar wordt verschillend over geoordeeld. Ik kan me het beste vinden in de visie die ik laatst las in een boek van dokter Hoek uit Veenendaal, die meent dat ze hier misschien nog een waarschuwing ontvingen, dat ze de laatste grens onheilspellend dicht genaderd zijn. Dan willen de woorden van de Heer Jezus tot hen zeggen: geen stap verder meer in deze richting, of u valt in een eeuwige afgrond. Een wat minder heldere plaats is die uit de eerste brief van Johannes. Johannes heeft gesproken over het gebed, over de voorbeden. En dan zegt hij ineens dat er één zonde is waarvoor men niet kan bidden. Er is een zonde tot de dood. Voor die zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Hoewel men over het algemeen van mening is dat de apostel hier de zonde tegen de Heilige Geest op het oog heeft, wordt het karakter van deze zonde hier niet nader omschreven. Blijkbaar acht de apostel deze zonde bij de gemeente bekend, maar wij zullen er naar moeten gissen welke concrete zonde dat is. Juist deze onzekerheid brengt Calvijn in zijn verklaring tot de waarschuwing om niet lichtvaardig iemand te veroordelen. Hij schrijft: doch omdat dit zeer zelden geschiet, dat er tegen de Heilige Geest en God met ons aan te prijzen de rijkdom van zijn onmetelijke genade ons naar zijn voorbeeld beveelt barmhartig te zijn, zo zal men niet lichtelijk over iemand het vonnis van de eeuwige dood strijken. Calvijn wil dus heel eenvoudig zeggen: wees voorzichtig en vooral niet voorbarig met uw oordeel. Maar meer licht over deze duistere zonde werpen twee plaatsen in de Hebreeënbrief. Allereerst in hoofdstuk 6. Ik heb het zo even met u gelezen. En voor degene die het interesseert, ik heb er in de serie De Levensbron wel eens een keer een preek over geschreven. Wij lezen in Hebreeën 6 van mensen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heilige Geestes deelachtig zijn geworden en die dan afvallig worden. Voor zulke afvalligen, die dus afvallen van het geloof dat ze eens beleden naar buiten toe, voor zulke mensen is er geen terug mogelijk. Het is niet mogelijk, lezen we, om hen te vernieuwen tot bekering, want ze hebben, zo staat er, de Zoon van God opnieuw gekruisigd en openlijk te schande gemaakt. En over deze afvalligen wordt in hoofdstuk 10, ook dat hebt u gehoord, een vreselijk oordeel uitgesproken. Voor hen blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar alleen een schrikkelijke verwachting des oordeels en der hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. In deze laatste tekst staat één opvallende en tegelijk beslissende zin: zo wij willens zondigen. En willens, dat wil zeggen bewust, opzettelijk, ja, we kunnen zelfs zeggen vanuit een duivelachtige opzet. Het gaat hier dus niet over, laat ik dat zo nog eens eventjes mogen noemen, de gewone tegenstand, begrijp me goed. De tegenstand tegen de Heer is nooit de gewone, maar is altijd een verschrikkelijke zaak. maar laat ik het gemakshalve even zo aanduiden. Het gaat hier niet over de tegenstand die opkomt in ieders mensenhart. Het gaat hier niet om bepaalde opwellingen van onze vijandschap, zoals die van nature de toon aangeeft in onze harten. En die zijn ook zeker wel ernstig. Maar het is hier een opzettelijk, een bewust verzet. Een boosaardig afwijzen van de genade die men kennen kan niet alleen, maar die men zelfs enigermate kent door de algemene verlichting van de Heilige Geest. We komen hier op een bepaald punt waar allerlei vragen kunnen rijzen. Vragen die makkelijker te stellen zijn dan te beantwoorden. Bijvoorbeeld, wat is het verschil tussen algemeen en bijzonder werk van de Heilige Geest? Of waarom wordt de een door de Heilige Geest verlicht, terwijl het toch niet zaligmakend is? En waarom werkt die Heilige Geest in het hart van de ander krachtdadig en onweerstaanbaar doen? Eén ding is wel zeker, en dat is voor ons onderwerp van vanavond van betekenis. Het blijkt mogelijk te zijn om de Heilige Geest in zijn werk zozeer tegen te staan dat hij zich terugtrekt. En juist dat feit maakt ons leven in de buurt van het woord van God en in de werkplaats van de Heilige Geest, want dat is de kerk toch, zo bijzonder verantwoordelijk. Dat is het ook wat de schrijver van de Hebreeënbrief in deze passages wil onderstrepen. De mogelijkheid van afval en de onmogelijkheid van terugkeer daarna. Dat doet hij niet om de ware gelovigen de schrik aan te jagen. Dat doet hij niet om de kinderen Gods voor te stellen dat er een afval der heiligen zou zijn. Dat is de zaak niet die hier aan de orde is. Maar het gaat hier juist om de oproep om met de daad in het geloof te volharden. Die volharding is er als een geschenk van de Heere. Maar het gaat van de zijde van de mens uit wel door veel strijd heen. En degenen die de Heere mogen kennen en liefhebben, worden door deze waarschuwingen wel gedreven om zich te beproeven voor Gods aangezicht. Dat is de bedoeling. En dat we ermee tot de Heere komen. En dat we zeggen: Heere, doorgrond me en ken mij en doorzoek mijn leven. Maar de bedoeling is niet dat zulke teksten tot wanhoop zouden brengen. Immers, en dan haal ik een passage aan uit ons doopsformulier, als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, dan moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, niet wanhopen, noch in de zonde blijven liggen. Hier hebben we dus enkele teksten uit de Bijbel over de zonde tegen de Heilige Geest. We hebben verschillende dingen gevonden en laat ik trachten om het gevondene nog wat nader onder ogen te zien en om ook wat vragen uit de praktijk onder ogen te zien. En om, als het kan, ook antwoord te geven aan diegenen die wel eens aangevochten worden op dit punt, zouden zij deze zonde ook bedreven hebben. Hierbij mag het ons niet ontgaan dat de schriftgegevens over de zonde tegen de Heilige Geest maar betrekkelijk schaars blijken te zijn. En voor zover erover gesproken wordt, is het toch wel op een wat sobere wijze. Waar we ook op moeten letten, dat is dit: dat de Bijbel ons geen onweersprekelijke voorbeelden noemt van mensen die deze zonde gedaan hebben. Van Esau lezen we wel dat hij geen plaats des berouws vond, hoewel hij die met tranen zocht. En van Judas dat hij is heen gegaan naar zijn eigen plaats. En van Ananias en Safira lezen we dat ze de Heilige Geest gelogen hebben. Dat klinkt allemaal huiveringwekkend en het is met de daad huiveringwekkend. Maar ik zou daarom nog niet de vrijmoedigheid hebben om te zeggen, hun zonde was de zonde tegen de Heilige Geest. De zonde tegen de Heilige Geest, dat is een zonde die daar plaatsvindt in de eerste plaats waar het licht van het evangelie schijnt. Een heiden kan die zonde niet bedrijven. Maar in de tweede plaats is het ook zo dat een hoorder van het woord, die nog nooit iets van de kracht van de waarheid in zijn leven heeft gevoeld, dat hij deze zonde niet bedreven heeft. Wellicht voor deze zonde bloot degene die eens verlicht is geweest in het verstand, maar die dat licht de rug heeft toegekeerd. En Calvijn in zijn bekende werk, De Institutie, worstelt ermee om deze zonde op de goede manier te definiëren. En dan noemt hij het uiteindelijk een halsstarrige hardnekkigheid tot de dood toe, gepaard met wantrouwen van vergeving. Het gaat dus allereerst om bewuste weerstand tegen het werk van de Heilige Geest. Calvijn maakt dan verschil tussen degene die zich stoten aan de waarheid Gods omdat die hun onbekend is, en die in onwetendheid het werk van de Geest tegenstaan enerzijds, en degene die dat werk lasteren en die het proberen te verhinderen, hoewel ze in hun geweten overtuigd zijn dat het werk van de Heilige Geest is. Volgens Calvijn zondigt de eerste categorie tegen de Vader en de Zoon en de laatste tegen de Heilige Geest, aangezien ze strijden tegen de verlichting die het werk van de Heilige Geest is. En het valt ons op dat in alle beschrijvingen van deze zonde dit element telkens terugkomt. De zonde tegen de Heilige Geest is met recht een aparte zonde te doen. Een zonde die je met andere zonden eigenlijk niet vergelijken kan. Alle andere zonden gaan in tegen Gods wil en Gods wet. Maar deze zonde wordt bedreven tegen het werk dat de Heilige Geest in zijn goedheid wil doen, en waarvan men kan weten wat het is, en waarvan men zelf enigermate de smaak ook heeft ondervonden, al is het vanuit de vette, men heeft er toch iets van aangevoeld. Het is dus niet zonder meer gelijk te stellen met een zondige tegen licht en beter weten in. In de grond van de zaak is dat aan de orde bij ieder die onder het woord leeft, net zolang totdat de Heere hem of haar te sterk wordt. Het is ook niet dat iemand tegen de waarschuwende stem van het geweten ingaat. Want wie ook van degene die de Heere vrezen, heeft dat nooit eens gedaan. En het is zelfs niet dat iemand voor een bepaalde tijd het werk van Gods genade tegenstaat. Want bij wie heeft de Heilige Geest geen tegenstand moeten overwinnen? De zonde tegen de Heilige Geest komt, en dan letten we dus op Hebreeën 6, speciaal voor bij diegenen die de hemelse gaven gesmaakt hebben en het goede woord Gods en de krachten van de toekomende eeuw en dan afvallig worden. Dat zijn allemaal rijke dingen, maar het is als zodanig nog niet het zaligmakende werk van Gods Geest. En als het dan afvallig worden, dan is het heel erg. Bewust en hardnekkig gaat men dan bestrijden en loochenen wat men vroeger beleden heeft. En van die weg wil men ook niet meer terugkeren. En juist dat laatste is zo tekenend voor deze zonde. Calvijn, mag ik hem nog een keer noemen, hij wijst erop dat deze zonde niet alleen bepaald wordt door kwaadwilligheid en hardnekkigheid, maar vooral ook door onbekeerlijkheid. Er staat nergens in de hele Bijbel dat er iemand vergeving geweigerd wordt wanneer die met berouw tot de Heere komt. Dat zou immers in strijd zijn met het evangelie der genade, dat de deur voor een boetvaardig mens nooit dicht doet. Maar de ernst van deze zonde ligt juist in het feit dat iemand daardoor zo vol van duivelse boosheid wordt, dat hij totaal onvatbaar wordt voor boetvaardigheid en bekering. Ja, dat zelfs de gedachte alleen al aan berouw iemand met een intense haat kan vervullen. Zo erg is het ermee. En omdat men geen berouw heeft en zelfs niet meer tot berouw komen kan, daarom is er ook geen vergeving voor deze zonde. Tegen alle indrukken in die de Heilige Geest met de daad in het hart gewerkt heeft, gaat men het bloed van de Heer Jezus Christus, dus het enige redmiddel tot zaligheid, minachten als zou het een dodelijk vergif gelden. En dat is een punt waar we goed nota van moeten nemen. Al zouden we misschien een heleboel dingen weer vergeten die vanavond aan de orde kwamen, dan mogen we dat ene toch niet vergeten, dat er een samenhang is tussen het ontbreken van berouw en de onvergeeflijkheid van deze zonde. Wie werkelijk met berouw komt, die geeft blijk dat hij deze zonde niet begaan heeft. Dus als iemand aangevallen wordt met die gedachte dat hij of zij de zonde tegen de Heilige Geest heeft bedreven, dan is het eerste dat we tegen hem of haar in zo'n geval mogen zeggen: u staat bepaald niet schuldig aan deze zonde. Want wie haar werkelijk heeft begaan, die is daar echt geen moment over aan het tobben. En dan mag ik vanavond zeggen, tot bemoediging van degene, en dat kunnen volwassenen zijn, dat kunnen ook wel jongens en meisjes zijn, die daarover tobben, die het daar moeilijk mee hebben. Nou moet ik er wel iets bij zeggen. We moeten natuurlijk ook bedenken dat wij onszelf nog niet gerust mogen stellen, louter met de gedachte dat we deze zonde niet bedreven hebben, alsof we daarmee op zichzelf al klaar zouden zijn. Het gaat er natuurlijk altijd om, ook al mogen we geloven dat we deze zonde niet bedreven hebben, dat we als een schuldig, als een doelwaardig mens worden uitgedreven tot de Heer Jezus Christus, de volkomen zalig maken, opdat we in zijn offer, dat ook in deze lijdensweken weer zo uitgestald wordt, onze toevlucht en ons behoud mogen zoeken. En opdat we ook in die weg van de toevlucht nemen de troostrijke wetenschap ontvangen in hem geborgen te zijn voor tijd en eeuwigheid. En het is voor Gods kinderen een rijke troost dat zij deze zonde niet kunnen bedrijven, ook al worden ze wel eens aangevallen met de gedachte dat ze zich hieraan schuldig gemaakt zouden hebben. Wij weten, schrijft de apostel Johannes, dat een ieder die uit God geboren is, niet zondigt. En dan blijkt er uit dit verband dat we dit zo moeten lezen, dat zo iemand niet de zonde tot de dood begaat. Het staat in 1 Johannes 5. En wanneer de Hebreeënbrief spreekt over mensen die eens verlicht geweest zijn en afvallig geworden zijn, dan voegt hij eraan toe: maar geliefden, wij verzekeren ons van uw betere dingen en met de zaligheid gevoegd. Dank u voor uw aandacht. Wij gaan nu zingen wat u dus op de orde van dienst vindt. Maar u wil geloof ik eerst iets zeggen, dus ik acht me voor dit deel van mijn taak gekweten.
Ja, het is misschien toch wel prettig als je weet als er een collecte gehouden wordt waarvoor die bestemd is. Die is bestemd voor ons jeugdhuis in Utrecht, de Stuw. Verder nog een mededeling dat er... Zo direct in de pauze, als je naar achter toe loopt, dan kom je nog een tafel tegen met wat stroopwafels erop. Ja, wat je daarmee aan moet. Als jeugdvereniging hebben we genomen om hier naast de kerk, en als je nog niet gekeken hebt, loop straks een rondje, dan krijg je misschien des te meer trek in die stroopwafels. Maar we hebben de bestrating op ons genomen om dat financieel te regelen. Ja, en je weet zelf hoe breed en hoe diep de kas is. van jongeren. Dus misschien dat samen de lasten gedragen het des te makkelijker tilt. Dus loop straks eventjes langs en doe anders met z'n drie of zo één pakje. Die krijg je vanavond makkelijk op als je naar gaat. Ja? Dan het belangrijkste. U, dominee van Zorgen, heel hartelijk dank voor wat u ons meegegeven hebt. U zult wel gedacht hebben wat zijn ze hartelijk in Middelaan is. Je wordt niet eens meer welkom geheten tegenwoordig. Dat was niet mijn opzet. Maar blijkbaar bent u zo onopvallend dat ik u over het hoofd gezien had. Ik kon nu niet meer om u heen en ik was er helemaal niet. Ik vond het helemaal niet erg. We zingen inderdaad Psalm 51, vers 1 en 4 met elkaar. Gezang wat op het programma aangegeven staat. En verder kan ik je nog meedelen dat de collecte opgebracht heeft 350 gulden. Waarvoor we je namens de stuw van harte dankzeggen. Dus gezang 228 de aangegeven versen.
tot uwen terug. Dat omheen in geest er komt.
Ja, tot dusver heb ik 4 briefjes gekregen. Ik weet niet of er nog meer zijn die een briefje in hun hand hebben en op punt zijn om het in te leveren. Doet u dat dan? En anders denk ik dat u toch nog wel gelegenheid kan krijgen om in te gaan op dingen die naar voren komen. 4 briefjes, ik denk dat het te herleiden is tot 3 vragen in totaal, omdat sommige vragen aan elkaar raken of elkaar min of meer overlappen. Laat ik dan beginnen met deze vraag. De Farizeeën zeiden: deze werpt de duivelen uit door de overste van de duivel. Hoe moeten wij dan handoplegging, spiritisme, exorcisme enzovoort beoordelen in het licht van deze zonde? Ja, wat dat laatste betreft, er zijn in onze tijd heel wat dingen aan de orde die ook aandacht krijgen en terechte aandacht krijgen, kritische aandacht krijgen uit christelijke kring, allerlei occulte verschijnselen. En in allerlei publicaties wordt daar de aandacht op gevestigd. En wordt er ook op gewezen dat dit een terrein is van het domein van de slang, heeft iemand geschreven. En ik geloof dat wij inderdaad moeten zeggen dat dat terrein er duidelijk aanwijsbaar is en dat wij daarop bedacht en daarvoor beducht moeten zijn. Ik vraag me wel af of wij dat nu zo rechtstreeks moeten verbinden met de zonde tegen de Heilige Geest. Ik denk dat dat toch moeilijk staande gehouden kan worden, want we zullen toch ook onder mensen die in de ban van deze machten geraakt zijn of min of meer gezeten hebben, ook tot deze mensen zullen we toch mogen komen met de boodschap van zonde en genade, van vergeving en verlossing. Ik zou dus op geen enkele manier willen tornen aan de ernst van deze zonden die er op dit terrein liggen, maar ik denk niet dat je dit zomaar rechtstreeks kan verbinden met de zonde tegen de Heilige Geest waar we het over hadden. Dan zou ik deze vraag er eerst uit willen halen. Is ook dit niet de zonde tegen de Heilige Geest, waar de Farizeeën bij de uitstorting op Pinksteren de woorden van Petrus en de andere apostelen verklaren als: zij zijn vol zoete wijn? Ik heb het zo even in de pauze nog opgezocht in de Pinkstergeschiedenis, in Handelingen 2 vers 13 naar ik meen, ja, het 13e vers. Het is opvallend, dat mag ik er even nog bij zeggen, dat je verschillende reacties leest op het Pinkstergebeuren en ook op de Pinkstertoespraak van Petrus. Je leest een reactie van verlegenheid in vers 12, ze werden twijfelmoedig, wat wil toch dit zijn? Je leest van de reactie van de spot, zij zijn vol zoete wijn. En van de reactie, en dat is een heerlijke reactie, als zij dit hoorden werden zij verslagen in het hart. He, om dat laatste gaat het, dat zal duidelijk zijn. Wat die spot betreft, dat is een verschrikkelijke zaak. We komen dat in de Bijbel zo vaak helaas tegen. Je komt het al tegen in de dagen van Noach, niet waar? Ondanks alle spot heeft hij toch in het geloof aan die ark gewerkt en is hij in de ark gegaan. En spot is er altijd geweest met Gods werk en met Gods kerk. Je ziet het op de Pinksterdag. En het is opvallend dat Petrus het in zijn eerste zendbrief, naar ik meen, of nee, het is in 2 Petrus 3, dat hij de spot tekent als een teken van het laatste der dagen. En ik zou er in dit verband toch wel op willen wijzen dat we het juist in onze dagen zien vermeerderen. De spot met Gods woord. Hoor je niet op allerlei manieren ervan dat dat via radio en televisie en ook in bepaalde bladen schering en inslag is geworden om te spotten met God en met zijn woord en met alles wat met de dienst des Heren te maken heeft. Een vreselijke zaak. Ik weet niet of je nu kan zeggen dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Ik denk dat het dat wel kan zijn. Ik weet niet of het het altijd is. Wanneer is de zonde zo volgroeid dat je kan zeggen dit is de zonde tegen de Heilige Geest? Ik denk namelijk wanneer het om het boek Handelingen gaat, ook even hier aan, dat je in hoofdstuk 6 leest dat een grote schare van priesters aan het geloof gehoorzaam geworden is. En dat waren dezelfde mensen die zich als vijanden geopenbaard hadden toen Christus gekruisigd werd. Is het uitgesloten dat ze ook op de Pinksterdag die vijandschap nog volop geopenbaard hebben? Ik zou dit niet durven uitsluiten, maar het is denk ik wel op het randje. En ik denk dat je ook hier moet zeggen, geen centimeter verder dan deze spot, want er is sprake van de zonde tegen de Heilige Geest. Er wordt gevraagd, en nu combineer ik een paar vragen. Als je toch verlicht bent door de Heilige Geest en je bent niet bekeerd, wat is dat dan en kan dat? En in dezelfde lijn ligt het. De hemelse gaven gesmaakt hebben en later afvallen, daar is geen vergeving en terugkeer voor mogelijk. Maar het werk dat God begint, maakt hij toch ook af. En hier hetzelfde in wezen. U zei in uw inleiding dat zij die zondigen tegen de Heilige Geest toch enigermate verlicht worden door de Heilige Geest, maar dat ze zich volhardend blijven verzetten. Als ze toch enigermate verlicht worden door de Heilige Geest, is het dan nog wel waar wat ons zondag op zondag wordt voorgehouden, dat de Heere niet zal laten varen enig werk dat zijn hand begon? Deze vragen hebben dezelfde strekking. Ik zou om te beginnen willen benadrukken, dat is Gode zij dank waar, en dat zal ook eeuwig waar blijven, dat God het werk van zijn handen nooit zal loslaten, maar zal vasthouden, voortzetten en voltooien. Daar is het Gods werk voor. Maar hoe zit het dan met deze tekst? Wel, wij moeten goed in de gaten hebben dat het hier gaat om een werking van de Heilige Geest, die in bepaalde opzichten lijkt op het zaligmakende, het vernieuwende werk van de Heilige Geest, en die er toch van te onderscheiden is. Dat is niet om het moeilijk of ingewikkeld te maken, daar is niemand mee gebaat, maar omdat de Bijbel zelf alle aanleiding geeft om toch bepaalde gradaties en nuanceringen op te merken in wat de Heilige Geest in mensenlevens werkt. Ik denk hier even aan een oud-testamentisch voorbeeld. Koning Saul. Koning Saul is beslist met de Heilige Geest in aanraking gekomen. Daar kunnen we niet omheen. De Geest nam hem soms in beslag, bracht hem in geestvervoering. De Geest deed hem profeteren. En zijn hart werd veranderd in een ander hart. Hij werd tot een ander mens. Dat is echt niet niks geweest. En toch was Saul geen door Gods Geest vernieuwd mens. En het kan inderdaad gebeuren dat mensen door de verlichting van de Heilige Geest een goed inzicht hebben in Gods woord, een heldere kijk op de leer des geloofs, een inzicht in tal van zaken dat goed is, en waar de ander zijn winst nog mee kan doen. Terwijl die toch zelf staat buiten dat vernieuwende werk van de geest. Hoe zit dat dan? Ik zou er dit van willen zeggen. Er staat in deze tekst iets over het smaken van het goede woord Gods. Smaken, ik blijf nu even in de taal van hetzelfde beeld. Dat is nog niet hetzelfde als opeten. Je kunt iets in de mond nemen. Je kan door de smaak van dat wat je in je mond neemt een ogenblik bekoord worden. Terwijl je toch, als je er even wat op gekauwd of op gezogen hebt, zegt nee, toch maar niet. En je spuwt het uit. Dan heb je toch in je mond gehad, je bent ermee in contact gekomen. Je hebt er enige smaak van ervaren. En toch deze op zichzelf vrij intense kennismaking, die heeft ertoe geleid dat je het uitspuwt. Houd dat beeld voor ogen, zo kan je ook het woord van God horen. En zodat het echt niet langs je heen gaat, maar het doet toch min of meer iets in je leven. En toch, als het er op aankomt, dan spuw je het uit. Dan wil je er niks van weten. Ik denk aan iets, laat ik het in voorzichtigheid zeggen. Je moet met deze dingen, die liggen ontzettend teer. En ik heb dat in mijn onderwerp ook al naar voren gebracht. We moeten zeer voorzichtig zijn om te oordelen. Je kunt wel eens situaties hebben dat de vraag bij je gaat reizen. Zou dit ook de zonde tegen de Heilige Geest zijn? En dan zou ik zo'n vraag nog niet eens voortijdig willen beantwoorden. Ik heb het één keer in een gemeente meegemaakt. Dat ik via via hoorde, die meneer, en met naam en toenaam natuurlijk, ligt in het ziekenhuis. Hij heeft vroeger bij u aan de kerk gehoord. Hij is zelfs nog een paar jaar ambtsdrager geweest. Zou u er eens niet naartoe gaan? Ik heb dat inderdaad na enkele dagen gedaan, hoewel de dingen die ik daaromheen hoorde niet direct moedgevend waren. En ik heb getracht er een gesprek te krijgen. Maar het was zo uitermate verkillend en afstotend. En ik meende zoveel afkerigheid in de hele reactie te proeven. Dat wat mezelf betreft heeft de vraag me nooit meer losgelaten. Zou dit ook deze zonde kunnen zijn? Maar dan laat ik het nog een vraag. En in het diepst van mijn hart hoop ik uiteraard dat ik het in die vraagstelling helemaal missen. Dat zou ik er eigenlijk over willen zeggen. Dat gaat trouwens over al die dingen hoor, die in Hebreeën 6 genoemd worden. Het lijkt erop. Het heeft met de Heilige Geest te maken. Maar het is toch niet het zaligmakende werk. He, ze zijn des Heilige Geestes deelachtig geworden. Bepaalde werkingen van de Heilige Geest. En gesmaakt hebben het goede woord Gods, daar zei ik al iets van. En de krachten der toekomende eeuw. God kan grote dingen doen in een mens die de Heere uiteindelijk niet kent. En zelfs door middel van zo'n mens naar anderen toe. He, denk dan ook maar eens eraan. Hebben we niet in uw naam duivelen uitgeworpen enzovoort. En dat de Heere dan toch in een aantal gevallen zal moeten zeggen. Ik heb u nooit gekend. Ik geloof dat ik zo wel het meeste gezegd heb wat over deze vragen te zeggen is. Maar er zijn er misschien die juist bij het luisteren naar de antwoorden die ik probeerde te formuleren nieuwe vragen gekregen hebben. Of nadere vragen, dan moet er toch ook ruimte voor zijn. Haakt u er rustig op in. Ja, ja. Wilt u nog een keer? Een humanist. Wij wijzen uiteraard, daar zullen we het zonder meer over eens zijn, het humanisme af. Maar ik denk dat in het algemeen gesproken een humanist, zeker die van huis uit humanist is door zijn afkomst en zijn opvoeding, dat die... Die leeft bewust buiten de lichtkring van Gods openbaring, al heeft er altijd wel iets van gehoord. Maar ik denk niet dat je kunt zeggen dat zo iemand deze zonde gedaan heeft, want deze zonde vooronderstelt een intense kennismaking met het woord van God. Ik zou me wel kunnen voorstellen dat iemand die bij het woord opgegroeid is en tot deze zonde komt, dat die humanist wordt. Dat hij openlijk de humanistische beginselen ook gaat propageren. Dat zou kunnen. In zo'n geval kan het natuurlijk wel. Ja? Ja? Ik denk, broeder Kater, dat maakt het. Ja, nog één, gelukkig. Ja, wie? Ja, ik vind het wel mooi dat er vragen komen. Ja, wie was het? Oh, ik keek je over het hoofd, joh, maar dat doe ik misschien wel meer. Zo gaat het als je eigen familie. Ja. Ja. Nou, ik laat in het midden of het bij Saul de zonde tegen de Heilige Geest was, maar wel een zonde. En toch zo dat hij in die zonde volhardde. Maar je leest in het Oude Testament niet met zoveel woorden over wat hier dan genoemd wordt de zonde tegen de Heilige Geest. Dus ik aarzel een beetje om dat zonder meer gelijk te stellen. Ik denk dat het daar is de overvloedige werking van Gods Geest. Al was Gods Geest er onder het Oude Testament ook. En al werkte Gods Geest onder het Oude Testament. Dat is een duidelijke zaak. Ook hartvernieuwend. Maar er is wel in zoverre verschil. Dat onder het Nieuwe Testament. Er is Gods Geest uitgestort. Daar zijn de stromen van zegen gekomen. Al vangen we niet altijd die stromen op. Dat is een andere zaak. Maar er is een overvloediger werking van Gods Geest. Waarbij, dat is de ontstellende keerzijde, ook de zonde overvloediger kan worden. Dus ik aarzel een beetje en ik deins er een beetje voor terug om dat zomaar helemaal over te zetten naar alle kanten toe op de situatie van Saul. Dat is de zonde tegen de Heer. In ieder geval was het een zonde en er is ook duidelijk een hardnekkig verzet geweest tegen de Heilige Geest. Het zal bij deze zonde in de buurt gezeten hebben. Maar is er iemand hier nog iets over zeggen wil, die op dat punt nog net wat meer licht heeft dan ik nu kan doen? Ik weet het niet. Zegt u het gerust. Ik zou er op het ogenblik niet meer over durven zeggen dan dit. Ja. Ja. Lot wordt hier genoemd. Ik zou Lot toch beslist weer, en ik geloof toch dat u dat ook wel bedoelt, anders weer willen zien dan Saul. Niet alleen dat hij een andere tijd leefde, maar ik bedoel er dit mee. Lot wekte de indruk dat hij een kind des Heren was. Dat zegt ook Petrus, hij kwelde zijn rechtvaardige ziel. Maar als het daar niet stond, dan zouden wij er ernstig aan getwijfeld hebben. Want Lot was erg meegaand en naar de mens gesproken moet je toch zeggen dat door zijn slappe toegefelijke houding een geslacht verloren is gegaan voor de dienst des Heren. En dat hij zelf behouden is geworden, doch al zo als door vuur heen. Ja? Nog één vraag? Geen vraag, Maarten. Dan ga ik deze plaats nu voor vanavond verlaten. Zoals ik dat 7 jaar geleden over een ander onderwerp ook deed. En ik mag vanzelf ook van deze gelegenheid gebruik maken om u allemaal uit Middelharnis en omgeving, maar ook uit andere gedeelten van deze regio, van harte te groeten. Ik moet dat natuurlijk met een algemene groet doen. En u ook van harte een gezegende zondag toewensen in de gemeente waartoe u behoort. Ik hoop dat het woord des Heren tot de rijke zegen gesteld mag worden voor u en voor ons allen.
Thank you.
Goed, aan het eind van deze avond gekomen mag ik iedereen hartelijk danken voor zijn aanwezigheid. Dat in de eerste plaats. In het bijzonder ook dominee van Zorgen voor wat u ons deze avond mee hebt willen geven. Ook al degene van onze jeugdvereniging die deze avond of voorbereid hebben of op deze avond zojuist wat gedaan hebben. Organist ook vriendelijk bedankt. De koster en alles die hem bijstaan wat hij heeft willen doen op deze avond. En ben je vooral ook niet vergeten om eens een keer naar de voorkant van je programma te kijken. Je hebt de binnenkant bekeken. Ik zou hem niet zomaar in de prullenbak gooien. Ook Jaap, heel vriendelijk bedankt dat je voor ons weer een mooie voorkant hebt willen verzorgen. Ja, ik hoop dat ik niemand vergeet en anders moet hij zich dan maar bij me melden straks. We zingen samen de avondzang en daarna zal dominee Baas met ons eindigen.
Misschien mag ik nog iets zeggen, ook al wordt er van mij alleen maar verwacht dat ik deze vergadering sluit. Ik kon helaas maar een deel van deze vergadering bijwonen. Dat was jammer. Het gedeelte wat ik heb bijgewoond, dat was zeker de moeite waard om naar te luisteren. We hebben samen nagedacht onder de leiding van dominee van Zorgen over de zonde tegen de Heilige Geest. En voordat we met dankgebed besluiten, zou ik één ding willen benadrukken. Dat we iets hebben gehoord en gezien van de diepe ernst van de zonde tegen de Heilige Geest. Dat mag ons des te meer ervan doordringen dat het gebed om de Heilige Geest zo ontzaggelijk nodig is. Dat die geest mag wonen in onze harten. Mag werken, ook morgen als het woord verkondigd wordt in de verschillende gemeenten, door de dwaasheid van de prediking. En dan is er in de Pinkstergeschiedenis een bijzondere belofte voor met name jonge mensen. Voordat we met dankgebed eindigen, wil ik die belofte lezen. Petrus haalt die belofte aan uit de profetie van Joël. Hij zegt: dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in het laatste der dagen, zegt God. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Zullen we samen Gods aangezicht zoeken in gebed en dankzegging. Almachtige en eeuwige Heere, we willen aan het einde van deze jaarvergadering van onze jeugdvereniging uw naam eerbiedig erkennen. U hebt ons deze avond samengebracht met onze jeugdvereniging, leden van onze gemeente, leden ook van verschillende jeugdverenigingen, her en der uit de streek, ook wel wat verder weg. We zeggen uw naam dank dat we in alle rust en vrede vanavond hier samen mochten zijn en iets hebben mogen horen over de ernst van de zonde, de voltooiing van de zonde, zoals die tot een verschrikkelijke openbaring komt in de zonde tegen de Heilige Geest. En we bidden allereerst, Heere, wil u ons bewaren voor die zonde. Dat wij als jonge mensen van de kerk, niet zo af mogen glijden dat we in de strikken van die vreselijke zonde mogen raken. De zonde is een hellend vlak waarop we zo gemakkelijk uitglijden omdat de zonde in ons hart woont. De zonde verstrikt en doodt. Heere, bewaar ons voor de kracht van de zonde. En leer ons daarom, al zijn we nog jong, roepen om de geest die met Pinksteren is uitgestort. En die door de dwaasheid van de prediking ook ons jonge hart wil beroeren, verbreken, verootmoedigen en wil vernieuwen. We smeken, Heere, wil u dat doen onder de jongeren zoals er zoveel vanavond hier in ons kerkgebouw zijn. Denk aan onze kinderen in uw gunst. En wil ze te midden van de verleiding en de onrust die onze tijd beheerst, bewaren bij uw woord en uw Heilige Geest schenken. Want die alleen kan op het rechte spoor hen leiden. Zegen uw woord, wat vanavond door onze broeder van Zorgen in deze inleiding aan de jonge mensen aan ons allen is meegegeven. Zegen uw woord ook zoals het morgen op verschillende plaatsen gebracht zal worden. Heere, wil u in uw woord en in de bediening van dat woord meekomen. Wil u nu met ons gaan, als we elkaar verlaten, als we naar huis gaan. Geef ons uw zegen op reis, ook als we nog wat verder moeten reizen. Breng ons veilig thuis en geef dat we elkaar weer mogen zien. Geef dat uw woord zijn kracht in ons leven mag doen. Bewaar ons voor ongelukken. Bewaar ons voor de zonde. En bezoek ons met uw heil, met uw geest en met uw woord. We bidden dat bijzonder ook voor de dag van morgen. We zeggen uw naam dank dat alles vanavond zo kon verlopen. We bidden om uw zegen over alles wat gebeurd is. We vragen om vergeving en verzoening voor alles wat niet was naar de reinheid van uw wil. In de naam van de Heere Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen.
Als je nog hele grote dorst hebt, achterin kun je nog wel wat fris krijgen, hoor.